Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Vele maanden in het jaar 1970 werd priester István Rogozin voortdurend door de staatspolitie opgepakt voor verhoringen in verband met zijn in 1969 verschenen boek Wij kunnen niet zwijgen. Maar tussendoor deed hij moedig verder met zijn pastorale werk en vooral met de restauratiewerken en uitbreiding van de Putkapel in Budapest. Op 11 oktober 1970 werd de kapel ingewijd. Een eerste schijnproces voor de rechtbank vond plaats van 11 februari tot 17 februari 1971. In dat proces werd hij tot 24 maanden gevangenis, streng regime met volledige afzondering veroordeeld, maar dit werd dan in beroep met een tweede vonnis in de periode van 9 tot 17 augustus, teruggebracht tot 20 maanden, die er uiteindelijk 13 werden met ingang op 4 september 1971. Maar István kreeg nog 2 maal 1 maand uitstel. Welke invloeden daarin speelden bij deze strafverminderingen en uitstel, blijven ergens een vraagteken. Was het regime bang voor de weerklank die zijn opsluiting zou hebben in het Westen? Of zagen ze in dat deze man eigenlijk niets verkeerds deed? De Belgische ambassade en de Vlaamse zuster Bea verdedigden zo goed als het maar kon Stefaans zaak voor de rechtbank. Maar tenslotte werd Stefaan toch op 4 november 1971 opgesloten in een tuchthuis in de Marcosstraat en werd er verplicht te werk gesteld in een schoenenatelier. Wegens ziekte moest hij wel in het voorjaar van 1972 enkele maanden in een hospitaal rust nemen. Maar we keren terug naar 4 november 1971, de dag dat de 56-jarige István werd opgepakt.
Door de duisternis reed de wagen naar het gevangen, waar ik gelukkig in een afzonderlijke cel gestopt werd. Hier kon ik de nacht doorbrengen in gebed en bij dageraad de mis opdragen. Dit was voor mij sterkte en troost. In de voormiddag werd ik in een bovenwagen gestopt, reeds vol met zware jongens. Men bracht ons naar de Marcosstraat, waar we zonder eten of drinken te wachten hadden tot de late avond. Een cipier riep onze namen af en de medegevangenen werden 2 aan 2 aan elkaar geboeid. Mijn gezel was een 18-jarige jongen, dronken en met bebloed gelaat. Hij kon nauwelijks op zijn benen staan. Ik moest hem ondersteunen. In de boevenwagen, waarin we met 20 man samengeperst zaten, rustte hij met zijn hoofd op mijn schouder en ik zag het bloed over zijn voorhoofd druppelen. Ik wou het met mijn zakdoek wat afbetten. Het was donker toen de ijzeren poort van het tuchthuis openging. Die plaats herkende ik onmiddellijk. We werden naar een zaal gebracht en van onze boeien bevrijd. Mijn linkerpols bloedde door de wrijvingen vanwege het heen en weer zwaaien van mijn lotgenoot. En toen men onze boeien losmaakte, plofte hij op de grond. Ik hoorde mijn naam roepen en moest mijn zakken uitkeren en alles afgeven. En toch kon ik mijn tube tandpasta en mijn rozenkrans wegstoppen. Onze kleren werden vervangen door een gevangenisplunje, ruw ondergoed, grijze broek en vest. De broek was veel te lang en te wijd, en ook in de vest kon ik mij omkeren. Ik zag eruit als een vogelverschrikker. We werden door een lange gang naar de derde verdieping gebracht, waar de cipier me een cel aanwees. Twee britsen, een getralied venster en nauwelijks plaats om een paar stappen te doen. Er waren al twee lotgenoten in de cel en ik stelde me voor als priester, maar ze bekeken me misnoegd. Ze hadden geen zin voor een conversatie. "Klim er maar op," zei een van hen. En nauwelijks had ik plaatsgenomen of het andere gevangene werd ook binnengeduwd. Tot mijn verbazing zag ik de dronken jongeling. Zijn hoofd zat in een verband, maar hij droeg geen hemd. Hij kreeg een plaats op de nog lege brits. "Dat moest er nog bij komen," gromde de andere. "Een zatte herrieschopper." Ik ging naast hem zitten en zag met verbazing dat gans zijn lichaam getatoeëerd was. De jongen begon stilaan te ontnuchteren en fluisterde: "Breng me wat water." In de hoek stond inderdaad een kruik water. Hij dronk zo gulzig dat het water langs zijn mondhoeken druipte. "Jij bent priester, is het niet?" "Hoe weet je dat?" vroeg ik verbaasd. "Ik heb het gezien. Toen we aan elkaar geboeid waren, heb ik je zien bidden. Het is goed dat je hier bent. Ik heb vroeger ook de kerk bezocht, maar sinds moeders dood heb ik alles verloren." Ik beklaagde de arme jongen en dacht aan mijn arendjongskes. "Zie je, Atja, al die tatoeëringen op mijn lichaam? Al mijn kameraden die hierop staan, hebben mij in de steek gelaten. Maar ik weet dat er iemand is die me nooit zal verlaten. Kijk, hier boven mijn hart is er nog een lege plaats. Als ik hier buiten geraak, tatoeëer ik hier dat God liefde is. Schrijf dat eens voor me neer in het Latijn. Deus caritas est." De eerste nacht kon ik niet slapen. Ik bad voortdurend tot bij dageraad de luide bel aan het rinkelen ging. En dan volgde een wild geloop naar de wasplaats. En daarna de gamel klaarhouden om een soort zwart drankje te halen en een stuk bruin brood. Later ging de celdeur nogmaals open en onze twee celgenoten gingen buiten, omdat ze in een atelier te werk waren gesteld. Ik bleef alleen met de jongen en luisterde geduldig naar zijn droevig levensverhaal. Het was de eeuwige historie van een verweesde, aan zichzelf overgelaten straatjongen, die vroeg of laat in de gevangenis terechtkwam. De loop van de voormiddag bracht men ons naar het geneeskundig onderzoek. De dokter herkende me aanstonds. "Wij hebben elkaar eens ontmoet, hè? Ik zal u een goede plaats toewijzen," zei hij spottend. "In de schoenfabriek, maar eerst als leerjongen in de kelder." Ik kreeg een koude rilling over mijn rug. Ik zal dus leerjongen zijn bij een schoenmaker. De leider van deze afdeling bekeek me grijnzend. "Wat deed u in het burgerlijk leven?" "Ik ben priester en ik zal het altijd blijven, ook hier in de gevangenis." "Wel, dat zullen we dan wel zien. Neem de gereedschappen." Hij duwde een hamer, een tang en een els in mijn hand en wierp een groene voorschoot voor mijn voeten. Ik had wel kunnen wenen.
Priester István herinnerde zich op dat moment een voorval toen hij kind was met zijn vader, waarbij zijn vader had uitgeroepen: "Als jij niet leert, zal ik je als leerjongen bij een schoenlapper uitbesteden. Zijn vaders voorspelling werd, als het ware, bewaarheid. En Istvaan schrijft: Heer, heb ik niet goed gestudeerd? Mijn examen niet goed afgelegd? Ook dit aanvaard ik uit uw hand. Ik zal nu hameren en nagels inkloppen tot mijn handen ervan bloeden, maar iedere slag, vermoeienis, lijden en vernedering wil ik maken tot een gebed voor de anderen.
Telkens het stil werd in de cel, nam ik mijn rozenkrans. Eens was ik er net aan begonnen, of het spionnetje ging open en de cipier keek binnen. En fluks verborg ik de rozenkrans onder de dekens, maar hij had het gezien en stond in een oogwenk dreigend voor me. Wat hebt u onder uw dekens verborgen? Mijn rozenkrans, zei ik zonder aarzelen. Opstaan, snauwde de cipier, terwijl hij de rozenkrans uit mijn handen rukte. Weet u dat dit goedje hier verboden is? Hiervoor kunt u in de tuchtcel geraken. Kleed u aan en schrijf het rapport met uw naam, uw nummer en de gegevens. De cipier gaf me 5 minuten om met het rapport klaar te komen. Ik had het moeten loochenen. Ik was vooral verdrietig voor mijn rozenkrans. Deze heeft altijd zoveel betekend in mijn leven. Overal was het mijn trouwste gezel. Lieve moeder, zuchtte ik, het enige wat ik nu vraag is dat u mijn rozenkrans terugbezorgt. De ijzeren deur werd met een ruk geopend en daar stond de cipier voor me. Ik sprong recht om hem het geschreven rapport aan te reiken. Hij pakte het uit mijn handen en gaf me die rozenkrans terug. Toen verliet hij de cel zonder een woord. Ik stond daar als versteend en ook mijn celgenoten keken elkaar stom verbaasd aan. Toon eens die rozenkrans. En mijn rozenkrans ging van hand tot hand. Eén van hen kuste die. Arme drommels, misschien hadden ze nog nooit een rozenkrans gezien of in handen gehad. Zeg Atja, u moet ons eens iets over die rozenkrans vertellen. Ik was bezig een paar laarzen in stukken te snijden toen de cipier mijn naam riep. Ik wist niet wat erover te denken toen men me naar het kledingmagazijn bracht. En daar kreeg ik een splinternieuw gevangenispak. De barbier scheerde me en bracht me naar het kantoor van de luitenant-kolonel. Daar lachte de bisschop van Vaats me vriendelijk toe. Hij informeerde naar mijn toestand en mijn werk. De commandant bekeek me enigszins verward toen ik verklaarde dat wij met 9 priesters in de meest ongezonde atelier te werk gesteld waren. En ik toonde mijn handen vol kwetsuren. Kan daar geen verandering in komen? Vroeg de bisschop aan de commandant, die zich niet vrolijk voelde. Ik zal vlug een oplossing zoeken. Mag ik een pakje aan de gevangenen overreiken? Vooraleer ik naar de kelder terugkeerde, vroeg ik zijn zegen. Mijn nieuwe plunje moest ik natuurlijk uittrekken en kreeg het oude terug. Het pakje met het gebak kwam van de zusters. Er waren noten in en ook rozijnen. Het gebak deelde ik aan mijn medegevangenen uit, maar de rozijnen kon ik nog gebruiken om wat wijn te maken. Sanderendaags werden wij, priesters, uit de donkere kelder gehaald en we kregen een betere job. Weer naderde kerstmis. In de nieuwe afdeling werkte ik als magazinier met een 40-tal gevangenen. Ik besloot elk van hen een kerstgeschenk te bezorgen. Al het geld dat ik als salaris kreeg om de gevangeniskost wat aan te vullen, gebruikte ik om versnaperingen en sigaretten te kopen. En dan maakte ik de pakjes klaar en verstopte ze in het magazijn. Kerstavond is altijd zo droevig in de gevangenis. Ik had dat al 5 maal meegemaakt. Wat waren mijn lotgenoten verbaasd toen ik hen een pakje in de hand stopte. Zij vonden geen woorden om het te bedanken. Het deed me goed iets voor hen te kunnen doen, op de dag van de liefde. De wintermaanden sleepten zich langzaam vooruit. In maart mocht ik naar het geneeskundig onderzoek. Een welwillende dokter zond me voor 2 weken naar het hospitaal van het gevangen, omdat hij vond dat ik te veel verzwakt was. En deze korte verandering bracht een zonnestraal in mijn eentonig somber bestaan. Hier kon ik enkele boeken lezen. Terug in mijn cel had ik een jezuïet als celgenoot. Dat was een blijde verrassing. Hij was reeds 8 jaar opgesloten. Van hem vernam ik dat sommige priesters tot 10, 15 jaar tuchthuis veroordeeld waren. En dan kwam de lente van 1972. Een zwaluwjongske vloog door mijn venster mijn cel binnen. Het rilde en hijgde in mijn hand. Ik kuste het lieve diertje en gaf het de vrijheid terug met mijn zegen. Ik, zelf een gevangen priester. De hitte van de zomermaanden matte ons af. De nauwe cel, de gesloten werkplaats maakte ons machteloos. De korte wandeling op de binnenplaats betekende een welgekomen verpozing. En tijdens deze wandelingen hoorden we het nieuws dat van de buitenwereld in de gevangenis doorsijpelde. In de moordende eentonigheid waren de mis en het gebed mijn enige troost. En sommige dagen kon ik 21 paternosters bidden, 3 maal de kruisweg doen. Waarom zou ik met piekeren mijn tijd verliezen? Als plaatsvervangende magazinier kwam ik met vele gevangenen in betrekking en ik had ook het voorrecht elke dag 1,5 liter melk te krijgen, vanwege mijn zwakheid. En zo ontmoette ik een slanke, magere jongeman, student aan de universiteit. Hij verdroeg zo moeilijk de beslotenheid van het gevangen en van dag tot dag zag ik zijn verbittering toenemen. Op een morgen toen ik de melk kreeg, zag ik hoe begeerig hij ernaar keek. Ik gaf die hem en zei dat hij elke morgen naar het magazijn mocht komen en daar gerust de melk komen opdrinken. En de jongen kon zijn dankbaarheid niet onder woorden brengen. Wij werden goede vrienden en weldra kwam ik te weten dat zijn vader gestorven was en dat hij had kunnen studeren dankzij de offers van zijn moeder. Hoewel eerstejaarsstudent, wist hij niet veel over godsdienst. Toen ik hem veel had geleerd en zei dat hij bij mij de sacramenten kon ontvangen, wilde hij graag zijn Pasen houden. Op Paaszaterdag riep ik hem naar het magazijn en terwijl de magazinier een goede man de wacht hield, kon ik in stilte de mis opdragen en kwam de verrezen Christus onder ons. Wat waren we beiden gelukkige mensen. Tijdens de herfst zou over mijn lot beslist worden. Op zekere dag werd ik geroepen. U staat voor de beslissing, Reguzzi, dat 1/3 van uw straf kwijtgescholden kan worden, zei de officier. Is uw gedrag tegenover de volksdemocratie veranderd? Ik heb altijd voor de democratie geleefd. Daarom heb ik me steeds afgesloofd voor de armen en de wezen. Uit de documenten kan ik opmaken dat u veroordeeld werd omdat u geen schuld wilt bekennen. Zijt u nu bereid om die schuld wel te bekennen? Nee, ik heb niets te bekennen. De officier raapte verbolgen zijn papieren samen en zei dat ik mocht gaan. Het volgende verhoor was vastgesteld op 27 november. En deze datum vervulde me met hoop en verwachting, want het is de feestdag van de wonderen medaille die de zusters van liefde in de Rue du Bac te Parijs verspreiden. Mijn gezellen geloofden niet meer dat ik nog enige kans maakte op vrijlating. Aan politieke gevangenen en vooral aan priesters geven ze geen vermindering van straf. Maar toch beloofden ze allemaal voor mij te bidden. Op 27 november in de voormiddag schoven wij met 20 man aan alle kandidaten voor vermindering van straf. Ragazzi, uit de documenten kan ik opmaken dat u nog steeds weigert uw schuld te bekennen. Wel, wat moeten we met u doen? Je bent een hopeloos geval. Om u echter te bewijzen dat de volksdemocratie niet alleen neerslaat, maar ook opbouwt, verleen ik u kwijtschelding van een derde van uw straf. Wat een mooi lied was dat, zeg. Wat een opluchting. Ik maakte een buiging en verliet de zaal terug naar mijn afdeling. Ik dankte God en de lieve vrouwen voor hun wondere hulp. En aangezien we voor de aanvang van de advent stonden, begon ik een 14-daagse retraite. De laatste avond omhelsde de student mij verdrietig. Ik gaf hem nog de communie en deelde mijn schamele bezittingen uit aan mijn gezellen en trok naar de vrijlatingscel. Gewekt te 4 uur werd ik nogmaals afgetast, naar de hoofdingang gebracht. De ijzeren poort ging open en sloeg achter me dicht. Ik stond in de vrije wereld op een kille, mistige wintermorgen. Ik sloeg een groot kruisteken, wierp mijn plunjezak over mijn schouder en trok al biddend een nieuw leven tegemoet. Het was 28 november 1972.
Na iets meer dan een jaar gevangenschap werd priester István eindelijk weer vrijgelaten. De pastoor van Le Rintzé, een goede vriend, kwam hem ophalen in zijn trabantje. En terstond droeg priester István een heilige mis op als dank. Daarna begaf hij zich naar zijn huis te Maria Remette, waar hem een droevig nieuws wachtte. Zijn trouwe helpster Kismama of Jolaan had afstand genomen van hem en de resterende kinderen. In zijn boek vermeldt hij over een afbrekende druk op haar vanwege haar familie en ook de angst voor de politie. Ook is later geweten dat haar schoonbroer, de man van haar zus, die nochtans in het bestuur zat in Hongarije van de VZW, uiteindelijk zaken verklikte aan de staatspolitie. De vrijlating van István is uiteraard ook te danken aan de inzet vanuit België en daardoor de bekommernis van het regime om geen schade te hebben aan hun blazoen. De VZW in België had ook sterk aangedrongen bij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Harmel. Ook verneemt István hoe de kleine Pietjou door Kismama ondertussen werd geplaatst in een staatswezenhuis. István poogde hem eruit te krijgen, maar zonder succes. Mensen die in het gevang hebben gezeten hadden niet het recht nog kinderen op te voeden. Priester István kende na zijn vrijlating inderdaad een droevige en moeilijke periode in zijn leven. Wel bekomt hij weer een benoeming op 3 januari 1973 door zijn bisschop als hoofdalmoezenier van alle ziekenhuizen in Boedapest. En daar hij zich met kinderen niet meer mag inlaten, richtte hij zijn apostolaat volop naar de ziekenhuizen en gevangenissen. Zo stond hij ook elke morgen op rond 4:30 om na 2 uur rijden met het openbaar vervoer in een buitenwijk van Boedapest aan te komen waar hij als hulppastoor dienst deed. Maar ondertussen liet de staatspolitie hem toch niet gerust. Tot begin juli 1973 bleef hij onder politietoezicht staan. Moest thuis zijn voor 19 uur, mocht Boedapest niet verlaten en moest zich daarbij om de 1 à 2 weken gaan melden aan het politiekantoor. Ook waren er regelmatige huiszoekingen in zijn huis te Maria Remette.
Een derde van mijn straf kwijtgescholden, en dat betekende dat ik maandenlang onder politietoezicht stond. Toen ik aan het kantoor van de majoor aanklopte, keek hij op van zijn papieren. En als ik hem mijn getuigschrift van vrijlating toonde, had hij niets dan verachting. Ragazzi, we kennen elkaar, hè? Ik heb u hier al 3 maal ontmoet. U wilt niet veranderen? U wilt niet inzien dat er een andere wind waait? U moet u iedere week komen aanmelden. En we volgen u van dichtbij en we weten dat u naar het opvoedingsgesticht zijt geweest. Ga daar niet meer heen en vooral, houd u niet meer met de opvoeding van kinderen bezig. Dat is u verboden. Als u nogmaals in de gevangenis terechtkomt, garandeer ik u dat het voor de rest van uw leven zal zijn. Wat een ontgoocheling. Geen behoeftige kinderen meer. Zelfs Pietjoe niet. Alsof de majoor mijn gedachten had gelezen, vervolgde hij. Pieker maar niet over uw stomme tijden. Houd op u met kinderen te bemoeien. Hij stempelde mijn vrijlatingsbewijs en wenste me tot weerziens volgende week.
Ik zeg dat het moest zo zijn. Er moet een andere wereld komen. Er was in de vroegere tijden ook vele verkeerde zaken en dingen hier ook in Hongarije. En door die communistische regime gezuiverd worden. Toen ik een officier vroeg, wat denkt u van het communisme? Ik heb gezegd dat het zo gelijk een besmettelijke ziekte. Die moet door de mensen doen om daardoor de mensen te zuiveren. Natuurlijk, die man was zeer kwaad op mij. Maar feitelijk is het zo, niet waar. Onze lieve helaat. Die zaken toe, hij weet het wanneer, waarom en hoe. We moeten trachten eens in die moeilijke omstandigheden ook ons recht te houden. En zoals Paulus ook schrijft, van de grootste moeilijkheden en lijden, onze lieve Heer haalt toch altijd iets zeer schoons uit, met door zijn genade. Wij zijn maar kleine, mensen als hij, als Godzoon, zoveel heeft te leden, des te meer moeten wij ook onze kruis kunnen aannemen en met geduld en met moed dragen.